onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Zacharia, het derde hoofdstuk. Dus Zacharia, hoofdstuk 3. En dan, gemeente, de collecten, die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas. En dan met name voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Bij de uitgang is de collecte voor ons bouwfonds. Dus kerk, de kas en voor het bouwfonds. Dan voor onze jongelui, de laatste week is het om zich op te geven voor het kerkkamp. Dus als je nog meegaat, als je nog mee wilt gaan, wil je je graag zo gauw mogelijk opgeven. De adressen zijn wel bekend. Tot zover de mededelingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers. De lofzang klimt tot u uit Sion's zalen. God heeft ons zijn geboden gegeven en ook daar willen we vanmorgen samen naar luisteren. En we zingen dan daarna uit de berijmde 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten. Ik heb begrepen dat in de tijd van dominee Kok dit vers eigenlijk altijd standaard gezongen werd nadat de wet was gelezen. En ook vandaag op deze laatste zondag willen we dit vers na de wet met elkaar zingen. Toen sprak God al deze woorden zeggend: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan en ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen met elkaar Zacharia hoofdstuk 3. Het gezicht van de hoge priester Jozua staat erboven. Zacharia hoofdstuk 3. Daarna toonde hij mij Jozua de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. Doch de Heere zei tot de Satan: De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u, Jeruzalem verkiest, Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggend: doe deze vuile klederen van hem weg. En daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen. Daarom zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua zeggend: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien ge in mijn wegen zult wandelen en indien ge mijn wacht zult waarnemen, zo zult ge ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zult gij lieden een ieder zijn naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover Zacharia 10. We willen samen in ons gebed de Heer ervoor danken dat broeder J. van Amerongen van de Gortstraat weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ook broeder D. van der Haar van de Morgenster, die vorige week zondag opgenomen werd, is deze week toch weer thuis gekomen. We zijn ook dankbaar dat broeder van Ravenswaai, na lange tijd van ziekte, ook hier vanmorgen weer bij ons mag zijn in de kerk. En datzelfde geldt voor onze zuster Valkenburg van de Robijnen Bosweg. Voorbeden willen wij doen voor zuster Smit van de Fuikenweide, want ze moet komende vrijdag een schouderoperatie ondergaan. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, vanuit uw woord weten we dat wanneer uw woord verkondigd wordt, het niet zomaar in ons hart en leven vrucht draagt. Het zaad moet in goede aarde vallen. Anders dan zal het geen nut en geen vrucht hebben. En daarom komen we samen tot u, Heere, om te bidden of er vanmorgen ook goede grond mag zijn. Dat ons hart ontvankelijk mag worden. Dat we de boodschap niet alleen zullen horen met onze oren, maar dat we de boodschap zullen verstaan en verwerken en dat die ons ook mag aanraken, troosten of stilzetten, wat we maar nodig hebben in ons leven. Heere, wilt u geven dat we vanmorgen, wanneer we dat woord dat we gelezen hebben samen gaan overdenken, dat we vanmorgen uw eigen stem mogen beluisteren, dwars door de woorden van de voorganger heen. En dat we aan het einde van deze dienst het ook tegen elkaar kunnen zeggen: de Heere heeft ons zelf onderwezen. En hij was met zijn woord in ons midden. Heere, dat uw Heilige Geest ons ook vanmorgen mag leiden in ons verstaan, Maar ook in ons spreken, want ook uw knecht is vanmorgen diep afhankelijk van de leiding van uw geest. Wij beleven vandaag als gemeente een bijzondere zondag, heren. Want het is de laatste zondag dat we samenkomen hier in onze oude kerk. En dan weet u wat voor gevoelens dat ook losmaakt bij ons. Dan kunnen er gevoelens zijn van dankbaarheid. Dan kunnen er gevoelens zijn van weemoed. Maar wilt u geven, heren, dat al die gevoelens vandaag niet de overhand zullen hebben? Want wij kunnen niet leven bij onze gevoelens. Maar we kunnen alleen maar leven bij uw woord. Laat ook vandaag op deze laatste zondag uw woord in het midden van ons zijn. En laten wij ons ook vandaag alleen richten op wat u tot ons te zeggen heeft. Intussen, heren, is het wel waar dat ook zo'n laatste zondag ons bepaalt bij een aantal zaken, zoals dat wij mensen uiteindelijk alles wat we hier bewonen op aarde ook moeten verlaten. En het kan ook goed zijn om daar ook van tijd tot tijd eens bij stil te worden gezet. We hebben hier geen blijvende stad. En we erkennen het, heren. We leven dikwijls alsof we hier toch wel voor altijd zullen zijn. Maar laat het zo mogen zijn, heren, dat we dan vandaag het weer beseffen, eens moeten we al onze aardse gebouwen en al onze aardse woningen verlaten. En dan is het zo nodig dat we ons tot u begeven, schuilend bij u, om bij u te mogen wonen. En dat voor eeuwig, op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Heren, een laatste zondag hier in uw huis bepaalt ons ook bij uiteindelijk de grote overgang die er zal zijn als u straks terugkomt. Dat er dan aan het einde van de geschiedenis niets zal overblijven van deze aarde. Het zal alles als een kleed verouden. En toch mogen we dan ook weten dat er een nieuwe aarde komt waarop de gerechtigheid zal wonen. Waarop u zult zijn, alles en in al. En laat ons leven ook mogen staan in het teken van de nieuwe aarde die komt. Dat we nu ons al mogen richten op dat wat u belooft en straks werkelijkheid zal zijn. Zo bidden we om uw zegen, heren, op deze dag. We willen uw naam ook moedig erkennen voor het feit dat u een tweetal broeders uit het ziekenhuis thuisbracht. Broeder van Amerongen, van de Gortstraat en broeder van de Haar. Heren, tegelijk dragen we deze broeders ook aan u op, want u weet dat ze uw zegen blijvend nodig hebben in alle opzichten. Blijf hen met uw gunst en genade omringen. We zijn ook dankbaar, heren, dat broeder van Ravensvaai van de Dijkstraat en onze zuster Valkenburg van de Robijnenbosweg vanmorgen voor het eerst na zo lange tijd weer met ons hier in de kerk mogen zijn. En het is ook voor hun een vreugde. En we willen samen uw naam daarvoor erkennen en tegelijk ook deze broeder en deze zuster van harte aan u opdragen. Want u weet ook, heren, dat ze uw zorg zo blijvend nodig hebben. Wij willen samen voorbeden doen. Voor onze zuster Smit. Die komende vrijdag geopereerd zal moeten worden aan haar schouder. En u weet ook wat dat voor haar betekent. En u weet ook wat dat voor haar gezin betekent. En we dragen haar en haar gezin dan ook van harte aan u op. Wilt u hen ook in deze moeite ondersteunen? Wilt u alles wel maken, Heer? We beseffen onze afhankelijkheid van u. Gedenk en ontfermt u zich. Heere, wees met allen in ons midden die zorg, moeite en verdriet kennen. Wanneer we opzien tot u, dan mogen we toch ook verwachten dat we troost en steun ondervinden. Dat belooft u toch zelf in uw woord. Heere, gedenk ons, ontfermt u zich over ons. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in hem, de Heere Jezus Christus, de hoge priester, de koning, die aan uw rechterhand zit, om altijd te regeren en om altijd voor ons te bidden. Zie ons aan in hem alleen. Amen. Psalm 51, gemeente, is een psalm van ootmoed. We zingen het vijfde en het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en verwerp me van uw aangezicht toch niet. We zingen deze twee verzen voorafgaande aan de prediking die vanmorgen komt uit Zacharia 3. staan stil bij de boodschap van Zacharia 2 met als uitgangspunt, Zacharia 3 met als uitgangspunt het tweede vers. De Heere zei tegen de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? We zingen straks op Psalm 32 en daarvan het derde vers. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Gemeente, in dit vierde nachtgezicht waar we vanmorgen bij stilstaan, gaat het over een man die Jozua heet. We moeten hem niet verwarren met die andere Jozua, die voor ons veel bekender is, de opvolger van Mozes, hè, die de Israëlieten ook het land Kanaan binnen heeft geleid. De Jozua waar het hier over gaat, dat is Jozua de hoge priester. Hij was in die dagen dat Zacharia profeet was en de mensen weer teruggekeerd waren uit de ballingschap, de hoge priester. Hij stond aan het hoofd van het volk samen met een man die Zerubabel heet. Dus deze Jozua waar het hier over gaat, had toch wel een hele belangrijke, hoge positie onder het volk. Wat kreeg Zacharia nou over deze Jozua te zien? In eerste instantie was het allemaal niet zo mooi. Want deze hoge priester, deze Jozua, die stond daar voor Gods aangezicht, terwijl die vuile kleren droeg. En dat past natuurlijk niet voor een hoge priester, dat is wel duidelijk. En dan komt de duivel naar hem toe en die zegt dan van, ja Heere, ziet u dat nou wel, dat hij vuile kleren draagt? En hoe denkt u daar nou over? Kan dat nou wel, zo'n hoge priester? En dan zoveel vuile kleren, zoveel zonden, zoveel gebrek. Nou, dan denk je bij jezelf, gemeente, dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Deze Jozua die staat daar met die vuile kleren. En dan moet de Heere inderdaad de duivel gelijk geven. En dan moet de Heere zeggen, ja, ik kan nooit meer iets met Jozua te doen hebben. Maar dan is het machtige hier in dit gedeelte dat Zacharia ziet. Dat de Heere die Jozua niet van zich verstoot. Maar dat de Heere aan Jozua nieuwe kleren geeft, schone kleren geeft, teken van zijn vergeving, van zijn liefde, van zijn genade. En hoe kan dat nou dat de Heere aan deze vuile zondaar, om het zomaar eens te zeggen, vergeving en genade geeft? En wat zou dat nou te betekenen hebben voor u en ook voor jou en ook voor mij? Kijk, dat zijn de vragen die vanmorgen op ons afkomen en waar we een antwoord op moeten proberen te vinden. En dat willen we dan samen ook gaan doen. En ik heb als thema gekozen, aan de hand van vers 2 dat we ook gelezen hebben, brandhout uit het vuur. Brandhout uit het vuur. Drie dingen. De aanklacht van de duivel. Het zwijgen van Jozua. En dan ook die machtige vrijspraak door God. Dus brandhout uit het vuur. Aanklacht van de duivel. Het zwijgen van Jozua. En dan die heerlijke vrijspraak door God. Ja, gemeente, Zacharia die wordt een getuige van een soort van een rechtszitting. En hij wordt in zijn geest naar de hemel gevoerd en hij ziet dan God op de troon en hij ziet dan Jozua staan en hij ziet daarnaast ook de duivel. Dan is God de rechter, dan is Jozua de aangeklaagde. En dan is, dat begrijpen we, de duivel degene die de aanklachten inbrengt. Ja, en wat zegt de duivel dan over Jozua? Nou, ik heb het net al gezegd, gemeente. Dan zegt de duivel over de Jozua: Heere, ziet u nou wel wat voor kleren of die aan heeft? Dat kan toch helemaal niet voor een hoge priester. Dat bestaat toch niet. Zo'n hoge priester, moet je eens kijken, Heere, hoe of die eruit ziet. Van boven tot beneden, de kleren zijn helemaal besmeurd en die zijn helemaal vuil. En moet deze man nou het volk straks gaan leiden? En moet deze man nou straks in de herbouwde tempel dienst gaan doen? Moet deze man nou aan het volk leiding geven? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet, Heren? En zo is de duivel aan de gang en hij gaat te keer en hij schreeuwt bij wijze van spreken. Hè, en hij wijst naar Jozua, kijk nou eens naar hoe of die eruit ziet. En dan moeten wij bedenken, gemeente, dat de duivel niet alleen maar zijn vinger uitsteekt naar Jozua. Maar dat de duivel hier ook zijn vinger uitsteekt naar het volk van die dagen. Want misschien dat u zegt, dat zie ik even niet. En wat is dan precies dan de verbinding tussen Jozua en het volk? Nou, Jozua die staat daar als hoge priester. En als hoge priesteren hadden ze altijd een kleed aan. En dat kleed, hè, daar hadden ze ook een soort van een borstlap op. En op die borstlap waren 12 edelstenen. En die edelstenen symboliseerden de 12 stammen. Dus u begrijpt, hij staat daar als vertegenwoordiger van het volk van die dagen. Hij staat er niet als privépersoon alleen, ook dat wel hoor. Maar hij staat er vooral ook als representant van Israël van die dagen. En als de duivel dan zijn vinger uitsteekt naar Jozua, dan steekt hij eigenlijk zijn vinger uit naar het hele volk. En dan zegt de duivel eigenlijk, Heere, ziet u nou wel dat volk van u? Hoe ze erbij staan. Ziet u nou wel hoe dat volk vuile kleren draagt? Hebt u het wel in de gaten, Heere, dat uw volk niet leeft zoals ze hebben te leven? En dat ze zondigen en dat ze ongerechtigheid doen en dat ze ongehoorzaam zijn? Weet u eigenlijk wel, Heere, wat voor mensen dat zijn die u tot uw volk gekozen hebt? En u hebt wel gezegd, dat hebben we toch in dat tweede hoofdstuk ook vernomen. U hebt toch gezegd dat u een nieuwe tempel wilt gaan bouwen en dat de mensen daar naartoe mogen gaan. En u hebt toch gezegd, ik wil wonen in de tempel en ik wil wonen onder dat volk. En ik wil mijn heerlijkheid aan dat volk gaan tonen. Maar Heere, weet u wel wat voor mensen dat zijn? Dat kan toch helemaal niet? U de heilige God en dat u nou onder zo'n volk woont en dat u nou met zulke mensen omgaat, dat bestaat toch eigenlijk niet? Weet u wel wat voor mensen het eigenlijk zijn, Heere, bij wie u wilt wonen? Gemeente, het is nogal een beschuldiging die deze tegenstander de duivel inbrengt. He, laten we daar vanmorgen wel van doordrongen wezen. En de vraag komt natuurlijk op, en heeft hij nou gelijk gehad of heeft hij nou geen gelijk gehad? Nou, we moeten vanmorgen constateren dat de duivel voor de volle 100% gelijk heeft als je dit zo zegt. De duivel wordt wel de mensenmoorder van de beginnen genoemd, de vader van alle leugen genoemd. Maar als we hem hier zo horen praten, dan moeten we zeggen, hij spreekt nou eens een keer voor de volle 100% de waarheid. Want gemeente, om nou maar met de Jozua te beginnen. Het was er met hem en ook met zijn medepriesters er echt niet op vooruit gegaan. Toen ze daar in die ballingschap in Babel waren geweest, die 70 jaar. Om het zomaar eens te zeggen vanmorgen, ze hadden er best een stempel van gekregen. Of zoals wij het ook wel eens tegen elkaar zeggen, een tik van meegekregen. Van dat verblijf daar in Babel. Van al die afgodendienst die er in Babel was. En ook van die ongerechtigheid die door de mensen daar in Babel werd bedreven. Ze hadden, niet alleen Jozef, maar ook de andere priesters, ze hadden er best wat van meegekregen gemeend. Ze zijn vertrouwd geraakt met de heidense gewoontes in Babel. En ze hebben veel te weinig de wacht betrokken bij de dienst van de Heere. Nee, u moet niet denken dat ze nou ongelovig zijn geworden in Babel. Of dat ze niet meer naar de kerk gingen of wat dan ook. Dat is het niet. Maar het is gewoon dat ze niet meer met hun hart erbij waren. En dat ze eigenlijk ook niet meer zeiden van en zo ver en niet verder. Want dit is wat het gebod van de Heere ons voorhoudt. Nee, u begrijpt het wel, gemeente. Het ging zo sluipenderwijs. Het ging zo van nou dit kan vandaag wel. En ach, daar zien we vandaag niet zoveel meer in en de Heere zegt het wel zo, maar ach, iedereen doet het toch en je moet het niet zo nauw meer nemen. En u weet wel hoe dat gaat, gemeente. Van tevoren zeg je, dit is de grens, maar even later, dan blijkt dat je al veel verder bent. En zo was het nou eigenlijk ook daar in Babel gegaan met Jozua en met al de priesters. En het was er niet beter op geworden. En hoe is het dan met het volk? Nou ja, wat moet je dan zeggen? Als een volk nou zulke leidslieden heeft die hen voorgaan in de ongerechtigheid. Als het volk nou leidslieden heeft en die zegt, nou ja, volgens ons kan dat wel hoor, hoewel de Heere het verbiedt. Hoe zal dat volk dan leven naar Gods geboden? Er is een spreekwoord in de Bijbel en dat is zo priester, zo volk. En dat kun je goed begrijpen, want vandaag de dag is dat niet anders. Want laten we maar heel dicht bij huis blijven, gemeente. Als we in ons eigen gezin, als ouders een bepaald voorbeeld geven, dan gaan onze kinderen dat in 9 van de 10 gevallen gewoon overnemen. En zo hadden die priesters ook een geweldige, zoals we dat vandaag dan ook zeggen, impact op het volk. De mensen hebben gekeken, hoe leven die priesters en wat vinden ze goed of wat vinden ze niet goed. En ze hebben eigenlijk, toen ze zagen dat de priesters het niet zo nauw namen, ze hebben gewoon die weg. Zijn ze ook opgegaan? En zo was er ook onder het volk een geweldig stuk wereldgelijkvormigheid opgetreden. En dat we dan met een moeilijk woord noemen dan ook secularisatie. Dat betekent de wereld die dwars door de kerk heen slaat. En de mensen in de kerk die eigenlijk denken zoals de mensen die in de wereld zijn denken. Sommigen hadden de afgoden in huis gehaald. Want in Babel hadden ze ook van die beeldjes en daar kon je zo van genieten. En daarbij, ja, je wist ook nooit waar het goed voor was. Slecht zou het toch niet wezen. Hè? En je had nog eigenlijk dan wat dat betreft nog wat religieus in huis. Dus er waren er die daar in die tijd nog wat van die beeldjes in huis hadden ook. En er waren er anderen en die liepen met van die amuletjes om hun hals of om hun pols. Want ja, ze waren niet helemaal gezond. En als je nou zo'n amuletje om je had, dan werd je in elk geval er niet slechter van. En in 9 van de 10 gevallen dachten ze dat ze er beter van zouden worden. En dan hebben we het natuurlijk wel over het volk van de Heere. Hè? Dan hebben we het wel over dat verbondsvolk. Dan hebben we wel over dat volk dat het van de Heere moet verwachten. En ook zoveel goeds van de Heere heeft ondervonden. Maar ze hadden de afgoden op de schoorsteenmantel staan en ze hadden de amuletjes om de hals, omdat ze dachten, en daar hebben we het nou zo goed mee, daar treffen we het mee, daar kunnen we samen wel wat mee beleven. God naar de rand van hun leven. Nee, niet ongelovig, niet ongodsdienst. Maar naar de rand van hun leven. En zichzelf in het middelpunt. Dat was nou eigenlijk, gemeente, de realiteit. We hebben de vraag gesteld of de duivel gelijk had toen hij zijn vinger uitstak naar Jozua en naar het volk. En toen heb ik gezegd, hij had voor de volle 100% gelijk. Begrijpt u nou dat ik dat zeg, dat hij gelijk had? Misschien dat we ons afvragen, wat had hij er nou mee voor, hè, om dat zo te zeggen. Hè? Hij heeft natuurlijk een bepaalde bedoeling gehad. En wat is die bedoeling nou geweest? Nou, geen beste, dat begrijpt u. Hij wees zijn vinger naar Jozua toe en naar het volk. Opdat de Heere zou zeggen, je hebt groot gelijk, duivel. En ik zal mij van dit volk distantiëren. En ik heb wel beloofd dat er een nieuwe tempel komt, maar bij nader inzien, nu jij deze dingen allemaal zegt, bij nader inzien, ga ik me toch maar er weer op bezinnen of het wel goed is om dat te doen. Duivel, je hebt 100% gelijk, ik ga dit volk verlaten. Ik ga ze overgeven aan hun ongerechtigheden. Ik ga een ander volk zoeken dat me beter dient. Dat was eigenlijk zijn opzet. Hij wilde het volk losmaken van God. Hij wilde het losmaken uit Gods ontferming. En hij wilde het volk trekken naar zich toe. En hij wilde, en misschien vindt u dat een beetje cru wat ik zeg, maar hij wilde dat volk gewoon op sleeptouw nemen, achter zich aan, naar de helse ondergang. Dat was zijn bedoeling. Ondertussen, gemeente, kan de vraag bij ons opkomen, hè, omdat het hier toch best om hele indringende dingen gaat, van hoe is het nou eigenlijk met ons en hoe zit het nou vandaag? En kan de duivel nou ook vandaag zo naar de Heere gaan? En kan de duivel dan ook in de hemel ons gaan aanklagen? Kan die mij aanklagen? Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, één ding kunnen we vanmorgen gerust tegen elkaar zeggen, de duivel kan niet meer in de hemel komen. Want in Openbaring 12 lezen we dat er een strijd is geweest tussen Michael, de aartsengel, en de andere engelen en de duivel. En daarbij heeft de duivel het verloren. En dan staat er in Openbaring 12, dan moet je nog maar eens nalezen als je vandaag tijd hebt. Hè? Dan staat er in Openbaring 12, ze hebben hem gepakt en ze hebben hem gewoon op de aarde gesmeten. Zo staat het, gesmeten. Ze hebben hem flink uit de hemel gegooid, de aarde op. Dus de duivel is uit de hemel verdreven. Hij kan nu niet meer, om zo te zeggen, naar de troon van God komen en ons aanklagen. Maar zijn we dan er beter door geworden? Is dat nou een geweldige bemoediging? Ach, gemeente. Er staat ook in Openbaring 12 dat de aarde nou maar moet beven, omdat nou het werkterrein van de duivel de aarde geworden is. En vandaag de dag is die hier nou behoorlijk bezig. En een van de dingen waar hij mee bezig is, dat is ook het beschuldigen van de kinderen van God. En hoe doet hij dat? Dat doet hij dan in je geweten. Van binnen. En dan kan het wel eens knap benauwd worden als de duivel je aanklaagt. Want hij is wat dat betreft heel erg kien en hij weet precies waar het bij jou op vastzit in je leven. Kijk, voor de mensen kun je nog wel eens een rookgordijntje op gaan gooien. Hè? Dat de mensen denken, nou het is nog aardig goed en degelijk bij die man of bij die vrouw of bij die jongen of dat meisje. Maar voor de duivel hoef je geen en kun je ook geen rookgordijn opwerpen. Hij is wat dat betreft kien en hij prikt er doorheen en hij legt zijn vinger bij wat er aan jou schort. En hij zegt, kan dat wat er in jouw leven aan de orde is nou allemaal wel gaan, wel samen gaan met de genade van God? Je komt wel naar de kerk en je denkt misschien bij jezelf wel dat je voor even geborgen bent bij God. Maar hoe zit dat? Moet je eens even naar je leven kijken. God wil toch een volk hebben dat hem heilig is. Dat staat er toch in de Bijbel. Nou, hoe is het dan met jou? Hij is zo vreselijk kien, hè? En hij is ook zo vreselijk oneerlijk. Want eerst zegt hij tegen ons, hè? Ach, zondig nog maar een keertje. Hè? En vroeger kon het niet, maar we zijn er vandaag in een andere tijd. Nou kan het wel, doe maar, doe het maar. En als je denkt, oh, zou het kunnen, dan zegt hij, nou doe het maar. Want als je gezondigd hebt, dan is er bij God wel vergeving. Want God, weet je wat het beroep van God is? Dat is vergeven. En dan heb je gezondigd. En dan zegt hij, kan dat nou met het leven met God samen gaan? Denk jij nou dat jij een kind van de Here bent? Heb jij er nou hoop op dat je straks eeuwig zalig zult worden? Ik zou er me niet al te vast op rekenen als ik jou was. Want kijk eens naar je leven, kijk eens naar je zon. En zo klaagt hij ons in ons geweten aan. En wat moet je dan zeggen, gemeente? Wat moet je dan zeggen? Dan kun je niet zoveel meer zeggen dan Jozua zei. En wat zei Jozua op al die beschuldigingen die de duivel hem deed toekomen? Ik heb het nog eens nagelezen. Maar hij zei helemaal niets. Geen woord. Jozua heeft niet gezegd, ja maar duivel, je zegt dat nou wel, hè, maar ik heb dat ook aan goede punten. En je hebt niet gezien dat ik toen ook zoveel nog voor de Here gegeven heb. En je hebt ook niet gezien dat ik zoveel offers gebracht heb. En je hebt ook niet gezien, en mijn gebeden, et cetera. Dat zegt hij allemaal niet. Als de duivel zijn vinger naar hem uitstrekt, hè, dan zegt Jozua helemaal geen woord, niets, hij zwijgt. En waarom zwijgt hij? Omdat hij niks kan zeggen. Nou, hij had best wel wat kunnen zeggen, gemeente. In de zin van zoals ik het net ook heb verwoord. Maar u kent wel het Nederlandse spreekwoord. Hè? Wie zwijgt, die stemt toe. Hè? En dat is het nou wat hier aan de orde is, gemeente. Hij zwijgt omdat hij toestemt. Hij zwijgt omdat hij geen enkel weerwoord heeft. En omdat hij eigenlijk het er wel mee eens is. En als de duivel zegt, er schort nog zoveel aan je leven. En je staat daar voor God met vuile kleren. Dan kijkt hij naar zichzelf en dan zegt hij, het is nog waar ook. Ik heb gezondigd tegen God en ik heb kwaad gedaan wat is in zijn, wat, ik heb gedaan wat kwaad is in zijn oog. En dan is het eigenlijk zo dat hij zegt, door zijn zwijgen tegen God, Heere, doet u mij maar weg voor uw aangezicht. En haal mij maar uit die dienst vandaan, want ik hoor daar helemaal niet. Heere, u kunt met zo'n mens als ik niet verder en laat staan. Straks in dat nieuwe tempelgebouw, daar kunt u met mij niet verder. Hij erkent zijn zonde, hij erkent zijn schuld. Hij gaat niets ervan afdoen, hij gaat niets ertegen inbrengen. Maar hij zegt het is voor de volle 100% waar. Hij zwijgt, omdat hij buigt. Kent u daar nou ook iets van, gemeente, van dat buigen onder de beschuldiging? Ken jij daar nou ook iets van en dat je eigenlijk als je op je zonde gewezen wordt, hoe dan ook, dat je dan niet eigenlijk aan het vergoeilijken slaat en zegt, ja maar mijn karakter toch, en ik heb toch dit nog goed gedaan, en ja, en maar heb je daar ook in je leven al iets van gaan ervaren, dat als de beschuldigingen tegen je worden ingebracht, door wie dan ook, of het nou de boze is, of het de wet van de Here is, maar dat je dan eigenlijk zegt, ja Here, ik zwijg maar, want ik heb er niks tegen in te brengen. Dat kan best wezen, gemeente, dat u vanmorgen zegt, ja, maar dominee, waarom ben je nou zo somber en waarom gaat het nou eigenlijk allemaal zo diep? Want waar word ik dan van beschuldigd? Hoe zit dat dan precies? Misschien dat er een jongere onder ons is die zegt, ik weet niet waar die man het over hebt. Nou, misschien dan vanmorgen ter verduidelijking dit, gemeente. En ik wil het ook tegen jou zeggen. Wat vraagt God van ons? Ja, we hebben de 10 geboden gekregen. We hebben ze ook vanmorgen weer gehoord. Maar wat is dan eigenlijk wat de Heer in de 10 geboden van ons vraagt? Dat hebben wij vorige week nog in de samenvatting beluisterd. God vraagt van ons dat we Hem lief hebben boven alles. En dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Ja toch? Als dat nou de meetlat is, en dat is het. Leg dan je leven daar eens naast. En wat komt er dan tevoorschijn? Past het dan? Of loopt het uit het lood? Zijn wij in overeenstemming met alles wat de Heer van ons vraagt? Of schort er nog wel het een en ander aan? Nou ja, kijk, en daar kunnen we nog wel even over doorgaan, maar dat is eigenlijk niet mijn bedoeling vanmorgen, maar ik wil er eigenlijk naartoe, en dat begrijpt u wel, dat we vanmorgen zo ver komen, dat we ons niet boven Jozua gaan stellen. Dat we vanmorgen zo ver komen, dat we niet ons boven dat volk gaan stellen, en zeggen, jongen, 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 de Jozua toch, en hoge priester. En dat we morgen niet zeggen, dat volk nou, dat volk dat van de Heere was en toch zo leefde en dat deed en dat niet had. En dat we vanmorgen niet zeggen van, ja maar die mensen, maar dat we vanmorgen er maar eens naast gaan staan. En dat we maar eens een ogenblikje ook zwijgen, dat we ons hoofd buigen en zeggen, ja Heere, die vuile kleren van Jozua, die vuile kleren van de mensen. Als ik naar mezelf zie, ben ik niet beter. Maar is dat niet vreselijk triest? En is het dan niet zo dat je de kerk uitkomt en zegt van nou, we zijn eigenlijk weer op onze schuld en zonde gewezen. En de dominee had weer 100% gelijk. En wat is het wat met ons? En we gaan weer over tot de orde van de dag. Of we raken eigenlijk wat in de wanhoop en zegt en hoe is het toch? Ik heb vuile kleren en hoe raak ik er nou van af? Jozua zweeg, omdat hij er niks tegen in kon brengen. Maar God zweeg niet. En dat is wat we in dat tweede vers gelezen hebben, gemeente, want dat staat er met zoveel woorden dat de Heere tegen de duivel zegt, ik scheld u. En dat betekent zoveel als, ik zal het maar in gewone ronde woorden zeggen, kan iedereen het begrijpen en verstaan. Wegwezen jij. Wegwezen jij. De Heere schelde u. Wegwezen jij daar. En dan moeten wij erop letten, gemeente, dat de Heere dan niet zegt dat de duivel ongelijk heeft. Dat de Heere dan niet zegt van, ja, maar wat je zegt, dat klopt helemaal niet. En de man die heeft geen vuile kleren. Jij ziet dat wel, maar ik zie dat anders. Hè? Zo hebben we dan ook nog wel eens een keer. Jij ziet het zo, ik zie het zus. Nee, de Heere gaat wat dat betreft de beschuldiging niet aan de kant leggen. Maar hij houdt de beschuldiging van de duivel staande. Het is waar. De man staat er met vuile kleren, van boven tot beneden. De Heere zegt, het is een stuk hout uit het vuur, deze man, deze Jozua. Het is, en dan moeten we het eigenlijk zomaar zeggen tegen elkaar, het is brandhout, deze Jozua. En de mensen die hij representeert, het is brandhout. En wat doen we met brandhout? Dat is hout dat gooi je in het vuur. Daar kun je geen konijnenhok meer van bouwen, jongens en meisjes. Daar kun je helemaal niks meer mee. Daar kun je geen mooie tafel meer van maken. Of zelfs geen hokje meer van maken. Brandhout. Ervan zeggen, nou ja, het is zo. Dat je het alleen nog maar in het vuur kunt gooien en de open haard kunt doen. En dat zo de open haard een beetje branden. Er blijft maar meer, kun je er eigenlijk niet mee. Brandhout. Hè? De Heere zegt, het is waar, duivel. Je hebt het voor de 100% gelijk, hoor. Het is brandhout, deze man en in dit volk. En daar kom ik ook niet aan. Maar ik heb toch graag dat u weg bent, duivel. Want, al is het dan brandhout. Ik heb het wel uit het vuur gerukt. Al is het dan brandhout, deze Jozua en het volk, ook al deugt er helemaal niks aan. Ik heb dit volk wel in mijn verkiezende liefde gezworen dat ik nooit hen zal begeven, dat ik nooit hen zal verlaten. Al is het dan brandhout. Ik heb mij wel over hen ontfermd en ik zal mij over hen blijven ontfermen, omdat ik God ben. Als ik verkies, dan zal ik nimmer meer loslaten wat ik verkozen heb. Ik ben het die Jeruzalem verkies, zegt de Heere. En dat weet jij ook wel, lelijke duivel. Als ik eraan begin, laat ik niet meer los. Het is waar, ze deugen niet, maar het is het volk waar mijn hart naar uitgaat. En ik houd ze staande. En ik zal in hun midden blijven wonen. Ik zal me over hen ontfermen. Tot in eeuwigheid toe. Ga weg, lelijke zaad. Ik heb aan jou geen boodschap. Het is mijn volk. Het is mijn oogappel. Het is net gemeente, hè, zoals het ook wel eens is, hè, tussen een moeder en tussen een kind. Hè. Als dan er iemand anders zegt dat jong van jou hebt dat gedaan en dat gedaan, dan kan die moeder dat niet ontkennen. Maar dan zegt die moeder toch eigenlijk, ja, maar het is wel mijn kind. Het is mijn oogappel. Dan blijft die liefde er naar uitgaan. En dan zal de moeder best zeggen, jongen, nou wil ik niet meer hebben, hoor. Dat is zeker. Maar uiteindelijk zal die moeder dat kind niet verstoot. Het is haar oogappeltje. Haar liefde gaat naar hem uit. En zo is het nou tussen God en tussen zijn volk. Het is mijn oogappel, zegt de Heere. En kan ik mijn oogappel nou verstoot? Je hebt gelijk dat ze niet deugen, maar ik ben God die zich ontfermt over mensen als zij. En vervolgens horen we dan ook dat de Heere zegt tegen zijn engelen, haal nou maar nieuwe kleren en doe die vuile kleren hem uit en doe nou die andere kleren, die schone kleren doe me nou aan. En zet een reine hoed, een reine tulband op zijn hoofd. En het gebeurt, gemeente. En dan krijgt Jozua reine kleren aan. En dan staat er ineens een andere persoon. Dan staat er dezelfde persoon in wezen, maar op een andere manier bekleed. Dan staat hij er even later helemaal wit en helemaal schoon. En op zijn hoofd een tulband met daaronder geschreven, ik ben de Heere Hij. Dan bedekt de Heere al zijn zonden. En dat zegt de Heere ook tegen hem. Ik heb al uw ongerechtigheden van u weggenomen. Je bent vuil. En Jozua heeft gezegd, het klopt, ik ben vuil. Maar dan gaat de Heere zich over ontfermen en zegt, ik heb nou al die vuilheid van je genomen. En je bent nou rein in mijn ogen. Ik heb je ongerechtigheid van je weggenomen. Wat een machtig gebeuren. Dat is nou genade. Er zijn wel eens mensen die zeggen, wat is nou genade? Nou, dit is nou genade. Waar een mens eigenlijk verdorven moet worden, omdat hij verdorven is, ontvangt hij het leven en de vergeving, omdat God genadig is, omdat hij de ontfermer is over zijn volk. Onbegrijpelijk wonder. Natuurlijk vragen we ons af, gemeente, hoe het nou dan ineens zo kan. Is de Heere dan degene die, zoals mensen wel eens denken, gewoon de vingers zo doet en er dwars doorheen kijkt en zegt van, nou ja, ik zie wel mensen die niet deugen, maar door mijn vingers heen zie ik eigenlijk dat de mensen allemaal wel deugen en het komt allemaal goed. Is het zo? Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Dan zou God geen genade geven. Maar dan zou God onrechtvaardig zijn. En dat is hij niet. Maar dat de Heere nou die genade aan die Jozua en dat volk geeft, gemeente, dat heeft een grond. En wat is de grond? De eerste grond noemt hij in dat tweede vers. Zou ik dat volk dat ik verkoren heb nou eigenlijk weer loslaten? De diepste grond is de verkiezende liefde van God jegens Jeruzalem. Maar de verdienende grond, om het zomaar eens te zeggen, dat is dat je in het vijfde vers zo duidelijk leest. Als Jozua die schone kleren krijgt en de engel van de Heere stond erbij. De engel des Heer. We hebben een aantal keren al gezien dat dat de tweede persoon is in het goddelijke wezen. Dat het dan God de Zoon is. Of zoals wij hem kennen, de Heere Jezus Christus is. En de engel des Heeren stond daarbij. En die engel des Heeren die mag aan Zacharia profeteren. Er komt een tijd waarop ik naar de aarde zal komen. Ik zal de spruit worden die uit het huis van David zal gaan voortspruiten. En hij mag al wijzen op het werk dat hij dan zal doen. Dan zal ik de ongerechtigheid van mijn volk op één dag gaan wegnemen, zegt hij. Vers 9. En dan weten u en ik dat deze belofte heerlijk vervuld is, want de Heere Jezus is naar de wereld gekomen. En de Heere Jezus heeft door zijn offer aan het kruis op Goede Vrijdag de ongerechtigheid van zijn volk op één dag weggenomen. Het klopt wat hier staat, het is vervuld. En dat is een machtig wonder, dat is een onbegrijpelijk wonder van de liefde van God. Dat Christus op één dag de ongerechtigheid van zijn hele volk heeft weggenomen. Van het volk dat voor hem op de aarde was en het volk dat na hem op de aarde zou leven. Op één dag de ongerechtigheid weggenomen. En dan krijgt Jozua daar nieuwe kleren, omdat Christus het voor hem heeft volbracht. Omdat dat werk ook hem ten goede komt. Jozua staat daar met schone kleren, omdat Christus hem bekleedt. Zo is het. En dan mogen wij vanmorgen tegen elkaar zeggen, gemeente, want we moeten natuurlijk ook proberen de troost die hierin ligt ook voor onszelf helder en duidelijk te krijgen. Dan mogen wij vanmorgen tegen elkaar zeggen, hè, die schone kleren, die zijn er nou ook voor ons beschikbaar. Die zijn er nou voor u beschikbaar. Die zijn er nou voor jou beschikbaar. En is dat niet een machtig evangelie? Wij die vuile kleren dragen. Of ben je er nog niet achter dat je vuile kleren dragen? Dan moet je er vanmorgen goed over nadenken. Of je kleren zijn. Ze zijn vuil hoor. Maar de Heere biedt ons die schone kleren aan. En hij zegt, ik heb ze beschikbaar. En ze worden gratis uitgegeven. En hoe krijg ik ze dan? Door met die vuile kleren te gaan naar de Heere Jezus. En te zeggen, Heere, hier ben ik nou met die vuile kleren. En wilt u mij nou die schone kleren geven? Wilt u mij nou die genade schenken voor al mijn vuile zonden? Bedek mijn schuld, o God. En verzoen mij die schuld die mij met schrik vervult. En krijg je dan de schone kleren, dan krijg je ze aangereikt. Dan worden ze je aangedaan. En dan ziet de Heere niet meer die vuile kleren, maar dan ziet de Heere nou al die witte, die schone kleren aan, hè, die je gekregen hebt op grond van zijn volbrachte werk. Ze zijn, om het om een ander beeld te gebruiken, die kleren die je dan draagt, die zijn gewassen in zijn bloed. En dan kan het best wezen dat er onder ons zijn die zeggen, ja maar dominee, je moet dus weten hoe vuil of die kleren van mij zijn. Die zijn niet schoon te krijgen. Nee, dat is ook zo. Ze zijn niet schoon te krijgen. Maar daarom geeft de Heer ook nieuwe. Hij doet die oude uit. Hij gaat je niet oppoetsen of wat dan ook. Want er is aan jou niks meer te beginnen. Brandhout zijn we immers. maar hij gaat je nieuwe kleren geven. Hij bedekt je ermee. Hij bekleedt je met de klederen van zijn heil. En hij zegt, en nou zie ik in mijn Jacob geen ongerechtigheid en in mijn Israël geen zonde meer. Nou zie ik een volk staan volkomen rein, omdat ze in het bloed van mijn zoon gereinigd zijn. En Luther die heeft erover gehad, gemeente, in dit verband over die wonderlijke ruil. En hij zegt, en dat is dat machtige evangelie, dat is de genade van God. Hè? Dat de Heere mijn vuile kleren neemt en daar in ruil voor witte kleren schenkt. En daar kon hij niet uit, overuit. En daar was hij verwonderd over. En daar mag hij op dit moment in de hemel de Heere eeuwig voor danken. Schone kleren. Het zou kunnen wezen dat er vanmorgen iemand is die zegt, ja, maar die heb ik toch. Niet zo'n probleem. We zijn kinderen van het verbond en we zijn toch dragers van de belofte en we komen toch naar de Pnielkerk en we zijn degelijke mensen en noem allemaal maar op. Maar op het grond van het verbond raak je je zonde niet kwijt, gemeente. Op grond van het verbond raak je je vuile kleren niet kwijt. En iemand schreef, wie de bedelaarsmantel mist, ontvangt ook geen bruiloftskleed. We zullen het wel onder ogen moeten zien dat we vuile kleren dragen. We zullen echt dat zwijgen moeten kennen van Jozua en zeggen, ja Heere, zo is het nou en met mij wordt het niks. Maar dan ermee naar Christus toe. Naar zijn voet. Naar zijn bloed. En dan wordt het waar. En dat is een machtig evangelie. Waar we niet overuit verwonderd raken, maar de eeuwigheid voor nodig hebben. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Maar Heere, Gij naamt die gunstig weg om Jezus wil. Amen. Samen danken en bidden. In uw woord noemt u uzelf meer dan eens Israëls ontfermer. En daar hebben wij vanmorgen het een en ander van gehoord, Heer. Als de Satan Jozua en het volk aanklaagt, dan moeten ze allemaal zwijgen, want dan is het waar, vuile kleren zijn het en we kunnen ze zelf nooit schoonmaken ook. En wij moeten er maar naast gaan staan, heren, en als het goed is, zijn we dat ook vanmorgen gaan doen. Dat we ernaast zijn gaan staan en dat we het inderdaad ook hebben beleden, heren, ook ik heb alleen maar vuile kleren van mezelf. Maar dan bent u Israëls ontfermer. Die op grond van het werk van de engel des Heeren aan Jozua en het volk nieuwe klederen hebt geschonken. Dan bent u nog steeds dezelfde die ook vandaag vergeving van zonde, van alle zonde, schenkt aan wie tot u in Christus de toevlucht neemt. Heren, dat al oude evangelie dat ook zoveel jaren hier in ons midden verkondigd is geworden, heeft ook vanmorgen hier in ons midden opnieuw mogen klinken. Heilig dat evangelie aan ons hart en aan ons leven. Laat de diepte ervan door ons gezien en beleefd mogen worden. En laten we er steeds meer van mogen zien. En dat we het echt belijden. Ik zal de eeuwigheid ervoor nodig hebben. Om de Heere te danken voor zijn genade en voor zijn vergeving. We zeggen u namelijk moedig dank dat we vanmorgen in alle rust zo bij elkaar mochten wezen. En we bidden of we ook vanmiddag een zegenrijk samen zijn mogen hebben. Dan zal het de allerlaatste keer zijn als gemeente in dit oude gebouw. Wilt u dan ook dominee Klomp alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente voor te gaan. Zie ons aan en gedenk ons in uw gunst ook verder op deze dag. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 6 en vers 11 zingen wij tot slot van ons samen zijn. Ga in vrede naar uw huis met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.